Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in 150 landen wereldwijd. Welkom in deze zomerse uitzending van ons radioprogramma. We grasduinen vandaag in het jaarrapport van onze katholieke hulporganisatie, bladeren in het tijdschrift Echo der Liefde en we stellen ook een aantal projecten voor die we steunen in Libanon, een land dat de laatste maanden letterlijk onder vuur ligt. Om te beginnen nemen we u mee in het jaarrapport 2025, met woorden van uitvoerend president Regina Lynch. Achter de cijfers schuilt een verhaal van geloof, van vertrouwen en van heel concrete hulp aan christenen die lijden of vervolgd worden.
Wat meteen raakt is dit. Kerk in Nood leeft al 79 jaar lang van de vrijgevigheid van gewone gelovigen. Vaak wordt hulp beloofd nog voor het geld er helemaal is. Menselijk gezien is dat gewaagd, maar het getuigt van een diep vertrouwen op Gods voorzienigheid.
Regina Lynch zegt het heel eenvoudig en krachtig. Ook in een wereld vol onzekerheid blijft God mensen roepen om te delen. Mensen die de nood van de lijdende kerk zien en bereid zijn offers te brengen, zodat anderen niet vergeten worden.
Dankzij die gulheid kon Kerk in Nood in 2025 maar liefst 5.368 projecten steunen. Dat zijn duizenden concrete tekenen van nabijheid, verspreid over de gehele wereld.
En achter elk project zit meer dan geld alleen. Er is ook een geestelijke band tussen gever en ontvanger. Wie geeft, draagt bij aan de zending van de kerk. Wie ontvangt, bidt voor de weldoeners.
Zo ontstaat wereldwijd een stille kring van dankbaarheid, gebed en verbondenheid. En precies dat maakt dit rapport zo bijzonder. Het gaat niet over anonieme statistiek, maar over mensen, over roepingen, over geloof dat stand houdt. Laten we luisteren naar enkele cijfers die dat zichtbaar maken.
Om te beginnen de steun aan priesters. In 2025 werden bijna 1,9 miljoen misintenties toevertrouwd aan 40.207 priesters. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 10 priesters wereldwijd steun kreeg via Kerk in Nood. Gemiddeld werd om de 17 seconden ergens een mis opgedragen voor de intenties van weldoeners. Dat is tegelijk geestelijke en materiële steun.
Ook zusters werden niet vergeten. Er waren 883 projecten speciaal voor hen en ongeveer 6.200 zusters ontvingen bestaanshulp, vorming of praktische ondersteuning. Ongeveer 6.200 kloosterzusters ontvingen die hulp. En daarna ging er ook steun naar opleiding over jonge roepingen, voortgezette vorming, retraites en zelfs naar heel praktische noden zoals naaimachines, hostiebakmachines, voertuigen en noodzakelijke bouwwerken aan kloosters.
Een bijzonder hoopvol cijfer is ook dit. 13.368 seminaristen kregen hulp in hun opleiding. Dat is ongeveer 1 op de 8 toekomstige priesters wereldwijd. Vooral in Afrika was die steun groot. Maar ook in Azië, Latijns-Amerika en Europa, met onder meer Oekraïne, bleef vorming van toekomstige priesters een belangrijke prioriteit.
Daarnaast waren er 847 projecten voor catechisten en geëngageerde leken. Op plaatsen waar priesters schaars zijn, houden zij vaak het geloofsleven mee recht.
Ook de verspreiding van bijbels en religieuze boeken bleef belangrijk. Via 92 projecten konden wereldwijd meer dan 520.000 boeken worden uitgedeeld.
Verder waren er 737 bouwprojecten en 845 transportmiddelen, van auto's en motorfietsen tot boten. Zo kunnen priesters en religieuzen ook in afgelegen gebieden mensen bereiken, kerken herstellen en gemeenschappen opbouwen.
Maar waar was die hulp het hardst nodig? Ook dat vertelt het jaarrapport ons.
In 2025 vertrouwden weldoeners 145,8 miljoen euro toe aan Kerk in Nood. Daardoor kon de kerk in 141 landen hoop blijven brengen.
Afrika ontving het grootste aandeel, met 34,5% van de steun. Daar groeit de kerk sterk, maar tegelijk lijden christenen in verschillende landen zwaar onder geweld en terreur.
Azië, inclusief Oceanië, kreeg 19% van de hulp. In veel landen zijn christenen er een kwetsbare minderheid. Opvallend is dat India in 2025 wereldwijd het meeste steun ontving.
Ook het Midden-Oosten bleef een brandpunt van zorg, met 17,1% van de hulp. Libanon, Syrië en Irak behoren nog altijd tot de landen waar de christelijke aanwezigheid zwaar onder druk staat. Latijns-Amerika ontving 16,4%, waar armoede, migratie en een tekort aan priesters het kerkelijk leven bemoeilijken.
In al die gebieden wordt de kerk steeds vaker geroepen om ook gewonde harten nabij te zijn. Daarom steunt Kerk in Nood niet alleen materiële hulp, maar ook vorming, begeleiding en menselijke nabijheid.
Zonder de weldoeners zou dit alles onmogelijk zijn. Maar in het licht van het geloof mogen we ook zeggen: achter elke gift staat een hart dat zich laat raken. En achter elke ontvangen hulp een gebed dat opstijgt naar God.
Zo wordt het jaarrapport 2025 uiteindelijk een geestelijke getuigenis. Het vertelt ons dat liefde grenzen kan overstijgen, dat geloof stand houdt in beproeving en dat de kerk ook in de donkerste nacht een klein maar helder licht van hoop mag zijn.
Tot zover de cijfers en de feiten uit het jaarrapport. Achter al die resultaten ligt natuurlijk ook een diep gevoel van dankbaarheid voor de weg die we hebben afgelegd. Hierbij past dit prachtig, oprecht nummer, een lied over Gods eindeloze liefde en de steun die zijn genade biedt. Juist ook op de momenten dat het even tegenzit. Hier is Thank You, Lord.
Thank you, Lord, for the small things, like me and her on a porch swing, for summer nights and fireflies and the sound of my old six string. Blessings on blessings on blessings on blessings, if I still got breath in these lungs, then that's all I need to get down on my knees and be thankful for all that he's done. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor, for my babies, for my girl, for the world, you're waking up today. Yeah, I just gotta say, thank you, Lord. Yeah, I just wanna say, thank you, Lord. Oh, now. Thank you, Lord, for the hard times, for lighting the way in the dark times, for pulling me in, for giving again the times that I took it too far. I gotta thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same, and I don't say thank you enough. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world, waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord, thank you, Lord.
Thank you, Lord.
Raise up, eyes closed. One thing I know. I just wanna thank you, Lord, thank you, Lord. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my
In het jaarrapport lazen we dat het Midden-Oosten de blijvende aandacht van Kerk in Nood verdient. Ongeveer 20% van de inwoners van Libanon zijn sinds de escalatie van de toestand in het Midden-Oosten op de vlucht. De kerk heeft haar deuren opengezet voor iedereen die een toevluchtsoord zoekt, maar de middelen zijn beperkt. Daarom heeft Kerk in Nood onmiddellijk omvangrijke hulpmaatregelen opgestart. De vluchtelingen moeten voorzien worden van voedsel, medicijnen en hygiëneproducten. Ook brandstof voor de generatoren is dringend nodig om de stroomvoorziening te waarborgen. De kinderen moeten bovendien naar school kunnen blijven gaan, zodat er voor hen hoop is op een betere toekomst. Bovendien hebben de wanhopige mensen die al eerder door de jarenlange crisis uitgeput waren, ook geestelijke bijstand nodig.
Deze oorlog drijft ons tot het uiterste en werpt ons terug naar af. De kerk is hier werkelijk een rots in de branding.
Dat zegt Marielle Boutros uit Beirut, die onze hulpprojecten ter plaatse coördineert.
Helpt u de mensen in Libanon om niet onder de last van hun kruis te bezwijken?
Dit is Kerk in Nood.
In de regio Saïda in Libanon wordt noodhulp geboden aan 7500 mensen die door de oorlog uit het zuiden zijn gevlucht. Dankzij een project met een budget van €90.000 worden voedsel en brandstof verstrekt aan gezinnen die alles hebben moeten achterlaten.
Enkele getuigen van hoop in moeilijke tijden komen aan het woord.
Met elke doos hulp kunnen we een glimlach brengen.
Dat vertelt Dominique, een jonge moeder. Haar hart gaat uit naar de vele Libanezen die door het geweld hun huis moesten verlaten.
In Yedzine, een van de laatste veilige gebieden in Zuid-Libanon, worden deze ontheemde families opgevangen. Priester Elias Abu Rachet legt uit:
onze regio ligt dicht bij het conflictgebied, maar geldt nog steeds als veilig. Daarom kunnen we mensen uit hun dorpen bij ons opnemen. Ongeveer 7500 mensen hebben in de Maronitische gemeenschap van Saïde en Yazine een toevlucht gevonden. Maar de situatie is zwaar. Er is een groot tekort aan voedsel en andere basisbehoeften. Toch blijven bewoners zoals Dominique zich inzetten.
Wie echt menselijk is, voelt het lijden van anderen.
Dat zei Dominique.
Ook de inwoners die hulp bieden, leven onder druk. De oorlog komt dichterbij en velen overwegen zelf te vertrekken. Toch blijft de kerk hen aanmoedigen om vol te houden en hun huizen open te stellen.
We moeten naast hen blijven staan en hen bemoedigen.
De gelovigen in Yedzine willen een levend voorbeeld zijn van naastenliefde. Ze willen laten zien dat niemand alleen staat, zelfs niet in tijden van crisis. Met eenvoudige middelen, vooral warme maaltijden, brengen zij hoop in een moeilijke werkelijkheid. De hulp van buitenaf maakt het verschil.
Volgens de initiatiefnemers is dit een moment dat vraagt om solidariteit. Ontheemden rekenen op de steun van anderen om deze periode door te komen. Uw bijdrage kan ervoor zorgen dat gezinnen te eten krijgen, ouderen niet worden vergeten en kinderen zich veel veiliger voelen.
Zelfs een kleine daad van vriendelijkheid kan een reddingsboei zijn,
zegt Dominique opnieuw.
We brengen een glimlach op gezichten en maken echt een verschil in het leven van gezinnen.
Met de steun van weldoeners kunnen we
hoop geven aan mensen die hun huis moeten verlaten, voedselhulp bieden aan 7500 ontheemden, solidariteit tonen met de lokale gemeenschap die deze mensen opvangt, en dit project gaat ook naar kwetsbare gemeenschappen. Een gift van €12 helpt om 1 ontheemde persoon 2 maanden te ondersteunen en een gift van €50 helpt een gezin van 4 gedurende 2 maanden. Jennifer Aoun is een Zweeds-Libanese zangeres die bekend werd door haar deelname aan allerlei zangwedstrijden, zoals de Zweedse versie van America Got Talent, waarin ze liederen van Céline Dion coverde. We luisteren nu naar The Prayer, het gebed.
Thank you. just when we go. And help us to be one in times when we don't know. Let this be your prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza.
Beste luisteraars van Radio Maria België. Het volgende verhaal uit Libanon is een verhaal over ziekte en genezing, over angst en vertrouwen, over een moeder die zelfs op haar moeilijkste ogenblikken niet denkt aan zichzelf, maar aan haar kind. Het is het verhaal van Lina. Maar het is ook uw verhaal, want uw geloof, uw gebed, uw steun, die hebben dit mogelijk gemaakt. Lina en haar man Fadi trouwden op latere leeftijd. Lange tijd bleven kinderen uit, totdat Elias geboren werd, hun wonderkind, zoals ze hem zelf noemen. Een kind dat met zijn komst al een wonder in zich droeg. Maar het leven kent ook duisternis. Lina kreeg kanker en toen ze genezen leek, trof de diagnose haar voor een tweede keer. Op dat ogenblik dacht ze niet aan zichzelf. Haar eerste gedachte was:
wat zal er met Elias gebeuren?
Maar het gezin sloot de rijen met een houding die Lina zo verwoordt:
wat er ook komt, wij zullen het samen het hoofd bieden, ons kleine gezin en God.
Lina en haar familie stonden er niet alleen voor. Het Metanoia-centrum, opgericht door de Melkitisch-Katholieke Eparchie van Sidon, dat is het lokale bisdom, begeleidt mensen in nood en toont hen dat God aanwezig is in hun leven. Via gezinsbezoeken, geestelijke begeleiding en psychosociale ondersteuning reikt het centrum de hand aan wie het moeilijk heeft. En de medewerkers kwamen bij Lina thuis. Ze luisterden naar haar angsten en zorgen, een ruimte waar zij vrijuit kon spreken zonder haar gezin te belasten. Die nabijheid, die gaf haar kracht. Dankzij die begeleiding kon Lina aanwezig zijn op een bijzonder moment. De eerste heilige communie van haar zoon Elias. Ze was er voor haar kind. Op een dag die ze bijna niet had kunnen beleven. Tijdens een recent bezoek hoorde het centrum goed nieuws. Lina had haar behandeling afgerond. De artsen zijn nu voorzichtig optimistisch. En Lina zelf zegt het met woorden die ons allemaal raken.
Nu wachten en bidden wij. Maar wat er ook gebeurt, deze maanden hebben ons geleerd dat vreugde niet afhangt van de omstandigheden. Het is een keuze die wij elke ochtend maken.
Geloof is voor Lina en haar gezin geen abstract begrip. Het is een diep vertrouwen in God. Een rots waarop zij steunen, elke dag opnieuw. En dat geloof wordt gevoed door de nabijheid van mensen die voor hen zorgen. Mensen zoals u.
Er zijn in Libanon nog veel mensen zoals Lina. Mensen die in de duisternis zitten en niet weten wat er iemand voor hen klaarstaat. Het Metanoia Centrum heeft uw steun nodig om dat te blijven doen. Met 10 euro financiert u een huisbezoek dat hoop en geloof brengt. Met 20 euro steunt u een psychologische begeleidingssessie. Met 170 euro maakt u een huwelijksvoorbereiding mogelijk. Met 650 euro dekt u de kosten van een volledige retraite. Elke gift, groot of klein, gaat via Kerk in Nood naar dit of een gelijkaardig pastoraal project. Meer informatie vindt u op onze website www.kerkinnood.be. Beste luisteraars, wij zijn nooit alleen. Dat is de kern van het evangelie. God is aanwezig in het gebed, in de sacramenten, maar ook in de handen van mensen die voor elkaar zorgen. Door uw steun wordt dat geloof zichtbaar en tastbaar voor wie het meest nodig heeft.
We luisteren nu naar een bijzonder gezang uit de Melkitische traditie. Het is de litanie van de offeranden. Binnen deze Oosterse liturgie geeft dit gezang het plechtige moment aan waarop het brood en de wijn naar het altaar worden gebracht. In een indrukwekkend wisselspel tussen de diaken en het koor klinkt telkens de smeekbede om vrede, vergeving en bescherming. Het is volledig a cappella gezongen, zoals de traditie dat voorschrijft. Hier is de Litany of the Offering.
لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب
كيريا إليسون
برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى نهر الدهر
آمين.
السلام لجميعكم
ولروحك
لنحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة
بالآب والابن والروح
فالمصغي
نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله الحق إله الحق مولود غير مخلوق مساو لآب في الجوهر الذي به كان كل شيء التي من أجلها نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس
ولمريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن مسجد نبوي المسجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة اسمية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي آمين.
Na dit mooie liturgische lied richten wij onze blik op de jongeren van Libanon. Een land dat kreunt onder economische instabiliteit, politieke onzekerheid en de naweeën van gewapende conflicten. Een land dat zijn jonge mensen ziet vertrekken en met hen dreigt het christelijk leven er weg te sijpelen. En toch, er is hoop. En die hoop heeft een naam, een gezicht, een stem. Ze heet Marisha. Op 1 december 2025 bezocht Paus Leo Libanon. Hij richtte zich tot de jongeren met woorden die rechtstreeks uit het hart kwamen.
Dierbare jongeren, misschien betreurt u het dat u een wereld geërfd hebt die verscheurd is door oorlogen en verminkt door sociale onrechtvaardigheid. Maar er is hoop. En die hoop leeft in u. Jullie hebben een gave die bij volwassenen maar al te vaak verloren is gegaan. Jullie hebben hoop. Jullie hebben tijd. Meer tijd om te dromen, te plannen en het goede te doen. Jullie zijn het heden en de toekomst die ligt in jullie handen.
Marisha, een jonge Libanese katholieke, was daar aanwezig.
Ze beschrijft het zo.
Ik kan zeggen dat het een magisch ogenblik was, vol zegeningen. Ik voelde de aanwezigheid van God en het immense belang van dat moment. Het was werkelijk iets groots voor mij.
De paus gaf de jongeren een boodschap mee die ze niet snel zullen vergeten.
Hij zei ons dat wij, ook al is het moeilijk, de hoop niet mogen verliezen en gemotiveerd moeten blijven. Hij toonde ons dat er vreugde en hoop te vinden zijn, zelfs midden in de chaos.
Wat de paus deed tijdens zijn bezoek, doet het universitair pastoraat, de pastorale universitaire, elke dag. Opgericht door de vergadering van katholieke patriarchen en bisschoppen van Libanon, begeleidt het initiatief jonge christenen op 35 universiteitscampussen door heel het land, waaronder 17 niet-katholieke universiteiten, want geloof en dialoog stoppen niet aan de poort van een christelijke instelling. Marisha getuigt over wat het pastoraat voor haar betekende.
Dankzij het pastorale programma kreeg ik een vorming die mij hielp mezelf beter te begrijpen. Ik besefte wie ik was en wie ik in de toekomst wilde zijn. Het hielp mij een heel bijzondere relatie met God te ontwikkelen en gaf mij zoveel praktische handvatten. Ik ben hier opgegroeid, rijper geworden en ik had de kans om uit mijn comfortzone te stappen door dingen te doen die ik nooit voor mogelijk had gehouden.
Voor Marisha was de gemeenschap van het pastoraat een anker in onzekere tijden. Ze verwoordt het zo.
In de gemeenschap wisten we dat we niet alleen waren. Ik was niet alleen. Ik wist dat er anderen waren als de angst toesloeg. Als ik met iemand wilde praten. Als ik iemand nodig had die naar mij luisterde.
Beste luisteraars, is dat niet precies waartoe wij als kerk zijn geroepen? Een gemeenschap waar niemand alleen hoeft te staan, waar de stem van God weer klinkt in de stem van de naaste.
Vandaag bereikt het universitair pastoraat meer dan 1200 jongeren. Maar er zijn er zoveel meer die wachten op een gebaar van nabijheid, op een woord van bemoediging, op het besef dat de kerk ook voor hen er is. Uw steun maakt dat verschil. Met €85 begeleidt u één jonge katholiek gedurende een volledig jaar. Met €850 begeleidt u 10 jongeren gedurende een jaar. Met €2000 ondersteunt u het werk van het universitair pastoraat gedurende 1 week. De jongeren van Libanon zijn niet verloren. Ze zoeken, ze dromen, Ze geloven, soms wankelend, maar ze geloven. En zij hebben u nodig om hen te zeggen, jullie zijn niet alleen. De kerk staat achter jullie en God heeft jullie lief.
Tijdens de pontificale eucharistieviering in Beirut zong de bekende Libanese zangeres Abir Nehme met haar kenmerkende engelachtige stem een hymne en het Onze Vader in het Aramees. Dat is de taal van Jezus. Wat zorgde voor een emotioneel hoogtepunt bij de aanwezigen. Daar gaan we nu naar luisteren.
Geconfronteerd met de dreigende terugtrekking van het Libanese leger uit het zuiden van het land, hebben christenen die aan hun land verbonden zijn, hun bezorgdheid over de toekomst geuit. 4 christelijke gemeenschappen in Zuid-Libanon, Al-Mashab, Ghmeich, Debel en Ain Ebel, uiten hun diepe bezorgdheid over het begin van de terugtrekking van het Libanese leger uit een aantal grensgebieden, wat ernstige veiligheidsgevolgen kan hebben, in een verklaring gepubliceerd op 31 maart 2026. De ondertekenaars zijn vastbesloten op hun land te blijven, ondanks alle omstandigheden, en doen een beroep op de Libanese staat, gespecialiseerde VN-agentschappen en internationale humanitaire organisaties. Pater Maroun Youssef Ghaffari, de pastoor van Al-Mashab, sprak vlak voor Pasen met een journalist van Kerk in Nood en bevestigde deze ernstige angsten en beschreef hoe zijn parochianen, die over het hele land zijn ontheemd, proberen hoop te behouden, terwijl ze proberen te voorzien in hun materiële en spirituele behoeften. Als pastoor van Al-Mashab, hoe reageert u op de bezorgdheid die de gemeenschappen Al-Mashab, Ghmeich, Debel en Ain Ebel hebben uitgesproken?
De terugtrekking maakt de weg open voor een onbekende toekomst en een uiterst gevaarlijke situatie, vooral omdat het Libanese leger tot nu toe hulpconvooien voor deze dorpen escorteerde. Bovendien verklaren Israëlische functionarissen dagelijks dat ze in Libanon zullen blijven totdat Hezbollah is ontwapend en dat ze de dorpen aan het front zullen vernietigen. Maar de dorpen die nog bewoond zijn, zijn christelijke en hun bewoners zijn vreedzaam. De mensen van Ghmeich en Ain Ebel zijn vast besloten op een land te blijven, zelfs als ze van de grond moeten eten, zoals de pastoor van den Reich op televisie op 31 maart verklaarde. Christenen zijn gehecht aan hun land en aan hun staat. Helaas lijkt deze verbondenheid met het land van de boodschap, dit land dat door Christus, de maagd Maria en de apostelen is bezocht, het geschenk van zichzelf en het getuigenis van bloed te vereisen, zoals het geval was voor mijn broer Sami, evenals voor pater Pierre Rai, de pastoor van Kalaya. Drie jonge Maronitische christenen uit Ain Ebel werden op 12 maart ook gedood door aanvallen. En twee anderen uit Debel, een vader en zijn zoon, werden op de weg door geweervuur gedood.
Waar verblijft u en uw parochianen en hoe ziet uw dagelijks leven eruit?
Alle inwoners van de parochie en het dorp werden op 10 maart gedwongen Al-Mashab te verlaten. Ze zijn verspreid over het gehele land. Slechts een klein aantal gezinnen is naar wooncentra verhuisd. Samen met onze parochieraad, de gemeente Al-Mashab en de crisisafdeling hebben we iedereen kunnen vinden. We proberen contact met hen te houden en te reageren op hun dringende behoeften volgens onze zeer beperkte middelen. Maar God verlaat zijn kinderen niet. Hij die de vogels van de lucht voedt en de bloemen op het veld kleedt, zorgt ook voor ons, zijn kinderen, door zijn voorzienigheid. Persoonlijk verblijf ik in Araya, dat is ten oosten van Beirut. Maar nadat ik mijn broer voor mijn ogen heb verloren, probeer ik mijn kracht te verzamelen. Ik ben een priester en een dienaar van de gemeenschap die mij is toevertrouwd. Maar ik ben ook een mens. Ik verheug me met hen die juichen en ik huil met hen die huilen. Ik herhaal de woorden, mijn ziel is bedroefd. En herhaal daarmee de woorden van de Heer Jezus in de Hof van Olijven. Jezus zelf huilde voor het graf van zijn vriend Lazarus, diep geraakt. Zo is mijn toestand vandaag.
In dat opzicht, hoe ervaren uw mensen Pasen?
Sinds de oorlog van 2023 heb ik het initiatief genomen om elke ochtend een meditatie gebaseerd op het woord van God via sociale media te sturen. Ik ga hiermee door, waarbij ik de nadruk leg op de spirituele, sociale en morele dimensies. Bovendien blijven we attent voor de behoeften van ieder individu. Sommigen aarzelen om naar voren te komen, terwijl anderen dat spontaan doen. Wat betreft de Goede Week hebben we samen met de parochieraad besloten dat de gelovigen deelnemen aan vieringen in de parochies waar ze momenteel wonen. Vorig jaar, ondanks de verwoesting, was de kerk in Al-Mashab vol. Dit jaar was de bijeenkomst beperkt tot zaterdagavond in de kerk van Sint Antonius de Grote in Jeddah el-Metn, aan de rand van de hoofdstad. Onze situatie lijkt op die van het gelovige volk in het Oude Testament. Het rest ons alleen nog om met de psalmist te zingen: Hoe mooi zijn uw woningen, o Heer des legers! Mijn ziel verlangt naar de hoven van de Heer.
En welke boodschap heeft u voor de weldoeners van Kerk in Nood?
Veel dank aan Kerk in Nood voor de aandacht die u aan de situatie besteedt en aan ons als ontheemde bevolking. We houden allemaal vast aan de hoop dat het kruis dat we dragen een brug zal worden naar een opstanding waarvan we de tijd niet kennen. Maar de opstanding, die zal komen. We hebben een getuige te dragen. Christus is opgestaan. Hij is inderdaad opgestaan.
De verzen die pater Maroen citeerde komen uit Psalm 84 en in de Willibrordvertaling luiden ze als volgt. Hoe hartverrukkend uw woningen, Heer, der hemelse scharen, mijn ziel vergaat dan verlangen naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart, ja al wat ik ben, het roept tot de levende God. De psalm is geschreven door de zonen van Korach en bezingt het verlangen naar Gods huis, de tempel in Jeruzalem. Het is een van de mooiste pelgrimspsalmen uit de Bijbel, vol heimwee naar de aanwezigheid van God. We beluisteren nu een interpretatie van deze psalm zoals die klonk in de Augustijnenkerk in Dordrecht tijdens het muziekprogramma Nederland zingt. Het lied kreeg als titel Wat hou ik van uw huis?
wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. Een vogel is een tuin.
Tijdens een reis door Libanon konden medewerkers van Kerk in Nood verschillende bevoorrechte getuigen spreken over hun werk, hun roeping en de toestand van het land. Het interview van zuster Clotilde gaat in op de spirituele identiteit, de geschiedenis van veerkracht en de huidige uitdagingen waarmee de Franciscaanse zusters van het kruis in Libanon worden geconfronteerd. Laten we luisteren. Zuster Clotilde, kunt u zichzelf even voorstellen en ons iets vertellen over uw achtergrond en uw rol binnen de gemeenschap hier in het ziekenhuis?
Ik ben zuster Clotilde en ik ben al vele jaren een Franciscaanse zuster van het kruis. Momenteel werk ik nauw samen met de administratie en de gemeenschap om ervoor te zorgen dat onze missie dagelijks blijft functioneren, ondanks de zware omstandigheden. Mijn leven is volledig gewijd aan dit huis en aan de zielen die God aan onze zorg heeft toevertrouwd.
Kunt u de fundamentele geest van deze plek uitleggen? Hoe zag Abuna Jacob de missie van de Zusters van het Kruis voor zich toen hij hiermee begon?
Abuna Jacob keek altijd naar de wereld door de ogen van het evangelie. Hij bouwde deze instellingen niet uit de wens om een grote organisatie te creëren. Nee, hij bouwde ze omdat hij medelijden had met degenen die de wereld negeerden. Toen hij de Zusters van het Kruis oprichtte, gaf hij ons een heel specifiek mandaat. Wij zijn geroepen te gaan waar anderen zich afwenden, het lijden te omarmen en het kruis te dragen naast de meest kwetsbaren. Hij leerde ons dat de zieken, de verlatenen en de geestelijk zieken geen lasten zijn. Zij zijn het gebroken lichaam van Christus. Hij liet ons een nalatenschap na van absoluut vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Hij zei ons altijd dat zolang we de glorie van God en de waardigheid van de armen zoeken, we nooit zullen missen wat echt nodig is om te overleven en te dienen.
Libanon heeft al zoveel donkere periodes doorgemaakt, van wereldconflicten uit het verleden tot de huidige situatie? Hoe is het de congregatie gelukt haar deuren open te houden tijdens al deze opeenvolgende oorlogen?
Onze geschiedenis in Libanon is een geschiedenis geschreven in de schaduw van het kruis. Maar het is ook een geschiedenis van opstanding. Dit huis is geboren in oorlogstijd en het heeft zichzelf door oorlogen heen onderhouden. Wanneer bommen vallen en de samenleving instort, zegt menselijke logica dat je moet vluchten, jezelf moet beschermen of de deuren moet sluiten, omdat er geen middelen zijn. Maar de logica van de kerk is precies het tegenovergestelde. Wanneer de wereld in oorlog is, moet onze aanwezigheid nog sterker zijn. Tijdens de moeilijkste jaren, wanneer voedsel schaars was, wanneer medicijnen volledig uit het land verdwenen en het financiële systeem instortte, hielden we onze deuren open. Als de zusters van het kruis hun deuren sluiten, waar zullen deze arme zielen dan heen gaan? Ze hebben niemand anders. Er waren dagen dat we niet wisten of we nog genoeg brood zouden hebben voor de volgende ochtend. Maar goddelijke voorzienigheid is nooit te laat gekomen. God verlaat zijn kinderen niet. En hij verlaat zeker niet degenen die door iedereen zijn afgewezen.
Wat is de spirituele motivatie die jou en de andere zusters overeind houdt wanneer de psychologische en fysieke uitputting overweldigend wordt?
Uitputting is realiteit, want we zijn menselijk. Er zijn momenten waarop het gewicht van het lijden dat we elke dag zien, gecombineerd met de stress van de oorlog om ons heen, te veel voelt om te dragen. Maar onze kracht komt niet van menselijke energie. Ze komt van het altaar en van het gebed. Wanneer je je ochtend doorbrengt voor het Allerheiligste Sacrament, ontvang je de genade die nodig is om de dag tegemoet te treden. Je ziet een patiënt niet alleen als een medisch geval, je ziet hem als een broer of zus. De woorden van Abuna Yaqub staan diep in ons hart gegrift. Als je echt wist wie je diende, zou je hen op je knieën dienen. Dat is het geheim. Wanneer je dient uit pure liefde, verandert de uitputting in vreugde. Het is een voorrecht om ons leven te wijden aan het zijn van de handen en het hart van God voor degenen die het meest lijden in dit land.
Zuster Clotilde draagt de mooie naam van de Bourgondische prinses die koningin werd door haar huwelijk met Clovis, de koning van de Franken, en hem tot bekering bracht, waardoor Frankrijk een katholiek land werd. Daarover gaat het volgende lied, De La France qui se lève, waarin ook Clotilde vernoemd wordt.
De la France qui se lève, Dieu bénit le clair matin. Par Clotilde des Geneviève, Saint-Rémy et Saint-Martin. Saint de France à qui notre histoire doit ses jours de plus belle. Choisis nos vierges sages de Paris.
In de hele Beka-vallei in het zuiden van Libanon zijn tekenen van hoop, veerkracht en vernieuwing zichtbaar. In het hart van de vallei maakt de broederschap van Beit Maroun, een Maronitisch katholieke kloostergemeenschap die pas 5 jaar geleden werd opgericht, een opmerkelijke groei door. De 23 monniken, van wie de meesten tussen de 20 en 30 jaar oud zijn, hebben hun klooster en kerk volledig met eigen handen gebouwd, met minimale hulp van buitenaf. Eén van hen is broeder Christophe en Kerkinoot kon met hem spreken. We hadden het over het vinden van betekenis in het leven te midden van conflicten. Hoe zou u vrede in deze context definiëren?
Ja, wij staan voor vrede. We willen natuurlijk vrede. Maar ware vrede begint wanneer we de ware betekenis ervan beginnen te zien. We moeten mensen laten zien dat er veel meer is in het bestaan dan alleen overleven wat ze nu meemaken. Christus is daadwerkelijk opgestaan en wij zijn de levende, ademende getuigen van deze opstanding.
Vertel ons over de gezinnen die u begeleidt, hetzij door gebed of door het pastorale werk dat u in de dorpen doet. Hoe transformeren ze? Hoe ontwikkelen ze zich rond wat er gebeurt?
Onze missie met de gezinnen draagt veel vruchten. Veel gezinnen komen naar ons met het gevoel dat absoluut niemand naar hen luistert. En dat is het allereerste wat we bieden, een luisterend oor. Maar het gaat niet alleen om luisteren, het gaat om de liefde die we ze geven. Alle mensen en problemen waarmee we worden geconfronteerd, worden van onze kant met liefde beantwoord. Mensen willen wanhopig liefde ervaren. En deze liefde kent veel verschillende vormen. Soms is het simpelweg luisteren naar diegenen die gehoord moeten worden. Soms is dat het bieden van begeleiding aan diegenen die richting zoeken. We werken ook intensief aan het verzoenen van families of broers die al jaren niet meer met elkaar hebben gesproken. En bouwen we bruggen tussen hen. Onze rol is om mensen die een geïsoleerd leven leiden en door angst worden verteerd te helpen deel uit te maken van een grotere gemeenschap die echt van hen houdt. Alles wat we doen is geworteld in liefde.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Om ons te helpen de omvang van uw werk te begrijpen, hoe groot is het gebied dat u bestrijkt en wat heeft u nodig om deze missie te ondersteunen?
Onze missie is voornamelijk gevestigd in de Beka-vallei, specifiek in Noord-Beka, in het bisdom Baalbek Deir el-Ahmar. Alleen al deze eparchie bestaat bijna 25% van het hele Libanon. De pastorale verantwoordelijkheid is dus enorm. Om een echte missie uit te voeren, vooral omdat we een nieuw opgerichte monastieke orde zijn, moeten we op meerdere fronten tegelijkertijd werken. Ten eerste het bouwen van ons klooster, zodat we een fatsoenlijk dak boven ons hoofd hebben, een fatsoenlijke plek hebben om te bidden, te studeren en ons dagelijks werk te doen. Ten tweede de academische en theologische vorming die de broeders aan de universiteit ontvangen. Uiteindelijk dient dit alles één doel. We bouwen geen structuur alleen voor onszelf. Het is om naar de mensen te gaan. Om de woorden van Christus te brengen volgens de leer van de kerk moeten we eerst goed gevormd zijn. We hebben een plek nodig waar we al intens hebben gebeden over wat we gaan prediken. We bidden wat we gaan prediken. En dan gaan we naar de mensen. Daarom gaan we naar de universiteit om een juiste katholieke opleiding te ontvangen. Ieder die voor ons bijdraagt, of het nu een klein steentje, water, kleding of het aanbieden van het betalen van de universiteitskosten en de ziekenkostenverzekering is, die neemt direct deel aan de gehele missie van Beit Maroen. Wanneer we de vruchten zien, zijn het niet alleen de monniken die de missie vervullen. Het is iedereen die eraan bijgedragen heeft. Als de vaders bijvoorbeeld de biecht horen van iemand die al 60 jaar niet heeft gebiecht, is het niet alleen de priester die dat heeft laten gebeuren. Het is iedereen die aan deze missie heeft bijgedragen, die het mogelijk maakte en verlossing bracht aan die ziel. Het is door geloof en vrijgevigheid van onze weldoeners dat we deze missie kunnen voortzetten en voltooien.
Het is duidelijk dat je de tanks of vliegtuigen niet kunt stoppen. Als je de oorlog niet kunt stoppen, wat kun je dan voor het volk doen?
Ja, dat is waar. Veel mensen komen naar ons toe doodsbang voor de oorlog. En we weten dat we het conflict om ons heen niet kunnen stoppen. We kunnen nooit veranderen wat er buiten gebeurt. Maar we kunnen wel veranderen wat er binnen gebeurt. Als we met mensen praten, beloven we niet dat de oorlog buiten morgen zal stoppen. Maar we beloven dat er vandaag vrede in hun hart kan heersen. En het gaat niet om onze eigen woorden of slimme citaten. Wij leveren Christus aan hen over en Hij is de vredesvorst. Hij schenkt hen een innerlijke rust, zo diep dat wat er ook om hen heen gebeurt, het hen van binnenuit niet zal vernietigen. Het is niet de oppervlakkige vrede die de wereld biedt. Zoals Jezus zei, mijn vrede laat ik bij u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld geeft, geef ik aan u. Het is net als Jezus' leerlingen in de boot. Het schip schudde hevig in de storm. De storm woedde en alles om hen heen was een totale ramp. Maar zodra Christus het schip betrad, werd alles rustig. Hij begon met eerst de angst in hun harten te kalmeren. Voordat hij de storm buiten kalmeerde, kalmeerde hij de paniek in hen. En zodra hun harten vrede hadden, verloor de externe storm zijn macht over hen.
Tot slot, broeder, u noemde het bekijken van de aanvallen vanaf de heuvel. Kunt u ons precies vertellen waar de bommen vielen en hoe die ervaring was?
Ja, tijdens zware bombardementen stelde onze positie op de heuvel ons in staat alles wat er in de vallei gebeurde te zien. Enkele bommen vielen direct in de vallei en troffen bepaalde pakhuizen waar raketten en wapens werden opgeslagen. De secundaire explosies waren enorm en we konden de vlammen duidelijk zien. Op een gegeven moment werd er een raket heel dicht bij ons gelanceerd die vlak langs ons gebied vloog en een andere sector raakte. Het geluid was oorverdovend. Het was in het begin behoorlijk beangstigend voor de gemeenschap. Maar gelukkig is niemand in onze omgeving gewond geraakt.
Wie muziek zoekt over Libanon, kan niet om Fayrouz heen, wellicht de bekendste Libanese zangeres. Ten tijde van de burgeroorlog nam ze het lied Li Beirut op, een schreeuw om vrede.
Li Beirut, min kalbi salamun li Beirut, wa kubalun lil bahar wal buyut, li sahratin ka'annaha. وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعم نار ودخان لبيروت
وصفت مدينتي قنديلها، أغلقت بابها، أصبحت في المساء وحدها، وحدها ولا
Tot slot van deze zomeruitzending zouden we u graag nog deze boodschap willen meegeven van de uitvoerende president van Kerk in Nood, mevrouw Regina Lynch, zoals die verscheen in ons tijdschrift Echo der Liefde. Als u zelf ook het blad wil ontvangen, neem dan gerust contact op met het Nationale Secretariaat van Kerk in Nood in de Abdij van Park te Heverlee. Dat kan via telefoonnummer 0610 39 50 50 of u kan ook een mailtje sturen naar info@kerkenoot.be. U kunt natuurlijk ook even bij ons binnenlopen. Onze abdijsite met het museum Parkum, de hoevenwinkel, de natuur- en de abdijvijvers en de brasserie met historische watermolen zijn echt een bezoekje waard deze zomer.
Goede vrienden, u, onze weldoeners, zijn wij oneindig dankbaar. U ondersteunt immers niet alleen de vervolgde en lijdende kerk door uw gebed en uw gulle giften, maar legt bovendien getuigenis af van een groot vertrouwen in God in een snel veranderende wereld, waarin wij met zoveel uitdagingen geconfronteerd worden. Sommigen van u wonen in traditioneel christelijke landen, die tegenwoordig echter steeds meer geseculariseerd raken. We zouden ons kunnen afvragen hoe dit zal eindigen. Ik verheug mij er echter over te kunnen meedelen dat wij bij Kerk in Nood vaststellen hoeveel jonge mensen in de oorsprongslanden van onze schenkers werkelijk geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen over het geloof. Ze willen naar de getuigenissen van onze broeders en zusters in de leidende kerk luisteren en ze worden erdoor geraakt. Sommigen van hen maken nu deel uit van onze gemeenschap van weldoeners en anderen zijn vrijwilliger geworden, die helpen om onze missie uit te dragen. Als u dus een van deze jonge weldoeners van Kerk in Nood zou ontmoeten, moedig hem of haar dan aan om trouw zijn of haar geloofsweg te blijven volgen en de wens te koesteren om solidariteit te betonen met die christenen die de hoogste prijs betalen, omdat ze het aandurven om hun geloof levend te houden.
Heer, toon ons uw Vader. Dat zingen de jongeren van de Emmanuelgemeenschap. Daar gaan we naar luisteren. Tot volgende maand.
Vrede, Vader vol barmhartigheid.